Een park ranger is iemand die het bos beschermt. Een fork ranger is iemand die met eten de natuur beschermt. Daarbij gaat het niet om perfectie, maar om de juiste richting. Om ons voedsel te gebruiken als eerste stap van een nieuwe versie van het goede leven. Mijn naam is Frank Holleman en sinds ik in 2019 Fork Ranger heb opgericht, ben ik op zoek naar dit goede leven. Samen met mijn compagnon Marijke helpen we mensen om duurzamer te eten, door de wetenschap te vertalen naar behapbare infographics en makkelijke recepten. Maar in deze podcast wil ik leren van andere Fork Rangers. Mensen die op hun eigen manier de wereld een stukje beter maken met hun eten. Welkom bij het leven van een Fork Ranger. Matthijs Westerwoud en Daan van Diepen zijn de oprichters van Wilderland. Zij maken kruidenthee die de biodiversiteit herstelt en inmiddels ook een heleboel andere producten. Ik ontmoette Matthijs voor het eerst toen ik een keer langs ging om wat thee op te halen. Toen zaten we meteen 2 uur te filosoferen over het voedselsysteem, de rol van de mens in de natuur. En we kwamen erachter dat we allebei fanboys zijn van Alistair Humphreys, die het idee van micro-adventures heeft verzonnen. Ook in deze aflevering hebben we veel gelachen en hierover gepraat. Matthijs vertelde een mooie metafoor over waarom biodiversiteit zo belangrijk is, hoe zij boeren helpen om geld te verdienen aan biodiversiteit, hoe lastig het soms is om de echt duurzame keuze te maken als consument. En hij maakte mij heel nieuwsgierig naar alle onontdekte lekkere smaken van een wilde land. Nou, welkom Matthijs.
Ja, dank je. Leuk hier te zijn.
We hebben elkaar wat vaker gesproken, maar leuk om je op de podcast te hebben. Samen met Daan heb jij Wilderland opgericht.
Ja.
En hoe leg jij meestal in 1 zin uit wat Wilderland is?
Wilderland is natuurherstel om je vingers baaf te likken. Kijk, dat is 1 zin.
Kijk, ja, dat is een goede zin. Dat gaat natuurlijk over eten, maar jullie zijn begonnen met thee.
Ja, klopt. Ja, nee, dus eigenlijk zijn we een bedrijf wat bij wil dragen aan biodiversiteitsherstel. Door allerlei producten op de markt te brengen die hoe meer je die eet, drinkt of consumeert, hoe meer biodiversiteit er terugkomt in Nederland.
Ja, en die thee, als je Fork Ranger volgt, dan is die thee al vaker langsgekomen. Die sturen we ook graag op naar mensen.
Ja.
Echt lekker. En Nou, dat zit heel veel in. En wat ik jullie vaak zie zeggen in interviews en op de site ook, is dat Nederland heel goed is in efficiënte landbouw, maar helemaal onderaan bungelt als het gaat om biodiversiteit.
Ja, klopt. Ja, nee, dus inderdaad, we zijn echt wereldkampioen landbouw. Hè? Dus een van de meeste, de beste in de wereld. Gewoon zo, en dat ja, is ook iets om best wel trots op te zijn, zeg maar. Zo'n klein land wat eigenlijk zoveel produceert op zo'n efficiënte manier. Maar inderdaad, ja, je kunt je ook wel bedenken van hoe intensiever je land gebruikt voor productie. Bij wijze van spreken van melk, aardappelen, uien, tomaten. Ja, daar hebben bijen, vogels en vlinders gewoon minder te zoeken. En zo is dat een spanningsveld. Ja, dus als je iedere vierkante meter gebruikt voor hele intensieve landbouw, dan is er gewoon weinig ruimte om te fladderen als vlinder. Zo zie je zeg maar het verschil tussen intensieve landbouw en biodiversiteit of natuurwaarde. En is het ook, wij zeggen ook inderdaad van een bij, hè, die hebt eindeloze mooie velden. Strak gras en strakke maïsvelden en monoculturen. Monoland, zoals we het ook wel noemen. Ja, en een bij die daar overheen vliegt, ja, die heeft gewoon nergens een bloemetje om op te landen. Of die valt bij wijze van spreken halverwege dood neer. Omdat het gewoon, als je niet maïs kunt eten als bij, ja, dan is er gewoon niks te halen. En dat is inderdaad waardoor die twee, de een bijt de ander. En natuurlijk is het ook hoe meer natuurgebied je hebt, Hoe minder landbouw. Dus daardoor is dat een interessant spanningsveld.
Ja, en want zijn er echt cijfers van hoe slecht Nederland het doet op biodiversiteit?
Ja, je hebt dus bijvoorbeeld Malta en Nederland, die scoren bij alles eigenlijk altijd heel laag. En er is bijvoorbeeld SDG's, heb je die eentje gaat over biodiversiteit online. En daar zijn dan cijfers van dat Nederland één na laatste of laatste scoort. En zo zijn er een aantal andere indexen waarbij wij gewoon heel, heel slecht scoren. En dat is dus als je dat weer gaat kijken naar hoeveel natuurlijke ruimte er is in Nederland. Ja, 65% van ons land is landbouwgrond. En de markt voor biologisch is misschien 3% of 3,5%. Dus dan weet je automatisch al dat zeg maar van die 65% van ons land is dus 97% of 96% is intensieve niet biologische landbouw. Eigenlijk is het dan al relatief makkelijk om te bedenken van dan is er weinig plek voor insecten. En dan dus is 65% van ons land is dan landbouwgrond. En dan heb je nog heel veel stad en industrie en dan een paar Natura 2000 gebieden, zeg maar. Dus zo. En als je kijkt naar andere landen, dus het is in die zin ook, zeg maar, Nederland is ook één vlak, plat, vruchtbaar stuk land. Het is ook logisch hè, dat we dat zo gebruiken om zijn vruchtbaarheid. En als je in Zwitserland is het natuurlijk een stuk lastiger om al je land voor landbouw te gebruiken, omdat het gewoon, ik noem maar een bergachtig land. Omdat het gewoon veel onherbergzamer is. En hoe onherbergzamer, automatisch heb je meer natuur. Dus in die zin zouden er denk ik heel veel landen of mensen in onze positie in een soort zo'n vruchtbare delta lekker veel gaan landbouwen.
Ja, goed punt dat het ook dat we dat land ook hebben.
Ja.
Maar goed, het gaat wel ten koste van die biodiversiteit. Zeker. En ik blijf dat toch altijd een beetje een lastig begrip vinden. Het wordt gelukkig steeds normaler.
Ja.
Steeds meer mensen kennen het. Maar het is best moeilijk soms om uit te leggen waarom biodiversiteit nou belangrijk is voor mij als persoon.
Ja.
Heb jij een manier van hoe je dat aan mensen uitlegt?
Ja, nee, dat is inderdaad een lastige. Ook omdat biodiversiteit of natuur of dit. Het is extreem complex. Dus zeg maar, je kunt biodiversiteit uitleggen als meer verschillende soorten of zo. Of meer verschillende per vierkante meter. Maar dan gaat het ook weer over welke soorten dan. En het moeten inheemse soorten zijn en niet exoten. Dus heel veel. Maar En wat ik er altijd ook interessant aan vind, dus ik vind het ook een moeilijk begrip en het is ook moeilijk om het uit te leggen. Maar eigenlijk is het heel grappig dat we dat zo moeilijk vinden, omdat we zonder biodiversiteit of een gezonde natuurlijke omgeving, zijn wij nergens. Er is één ding, of er zijn een paar dingen waar wij heel erg van afhankelijk zijn. Dat zijn gezonde ecosystemen. Dus die voldoende zuurstof en water en voeding produceren. En als die er nou net niet zijn, dan is het. Maar ik vergelijk het de laatste tijd ook wel eens met eigenlijk is de aarde is zeg maar het huis waarin je woont. En ook als je teruggaat naar economie, ecologie in het Grieks, is economie is het huishoudboekje en ecologie is het huis. Maar wij zijn dat huishoudboekje zo belangrijk gaan maken dat we dat huis een beetje vergeten zijn. En je zou kunnen zeggen, wij als mensheid zijn ooit in het allermooiste monumentale pand ever gaan wonen. Met overal vette ornamenten en echt gewoon prachtig, prachtig huis. En er was aan het begin, voordat wij van de sleutel kregen, die huisbaas die nog zei van, wel een beetje goed zorgen hè, voor het huis. Want het is niet voor niks dat het zo mooi is. Ja, fuck jou. Wij gaan er binnen. Het is nu ons huis. Hè? En fuck jou met je huisregels. Nou, en wij zijn daar soort van dat huishoudboekje gewoon, holy shit, we kunnen die ornamenten verkopen. En we kunnen. Ja, zeg maar, eigenlijk zijn we dat hele huis als een soort junks, verslaafd bijna aan ons huishoudboekje. Zijn we al die kroonluchters en weet ik veel. Holy shit, hier is een kamer met nog meer details. Holy shit, die kun je gewoon verkopen. En als je nu naar dat huis kijkt, kun je zien, het is een soort crackhole geworden. Waarin in een stel junks bij wijze van spreken het fundament aan het verkopen. Zo van, ik ben erachter dat je ook die bakstenen soort van hieronder in het huis, daar kunnen we ook nog wat geld voor krijgen. Nou, en zeg maar, dat is een beetje de staat waarin we nu. En dan, zeg maar, de biodiversiteit is het huis waarin we wonen. En dan kun je dus afvragen van, hoe belangrijk is het huis? Ja, het stort een keer in. Of die huisbaas komt een keer terug. Die zegt van, eruit. Zo van, en dat het was van, oh fuck, het was niet ons huis, we huurden dit huis en we staan nu op straat of het is ingestort. Nou, en dan, dat is een beetje zeg maar, dus biodiversiteit is het huis waarin we wonen en zonder huis is het vooral voor ons onleefbaar.
Ja, nee, mooie vergelijking. Ja, het is ook wel grappig dat we het inderdaad zo moeilijk maken, want ergens is het ook weer heel makkelijk als je gewoon, en dat doen jullie ook wel goed, gewoon die naam Wilde Land.
Ja.
Dat spreekt meer tot de verbeelding en ergens snap je het ook wel intuïtief, ook al is het soms rationeel moeilijk uit te leggen wat het precies is.
Ja, ja, en ik denk ook dat als je het inderdaad, dat is ook de kunst om het zo intuïtief en makkelijk mogelijk te maken. Want inderdaad, termen als biodiversiteit of regeneratief of agro-ecologisch of zo, dan haakt de hele wereld af. Behalve een paar mensen die helemaal, oh leuk, een soort van niche. Terwijl inderdaad, je wil het juist zo normaal mogelijk maken. Zodat je het, en ook ja, als je ook ziet hoe snel er weer insecten en vogels en vlinders terugkomen. Dat zijn allemaal hele krachtige beelden, laat ik het eigenlijk zo. Hè? Dus dan hoef je ook niet meer zo heel veel. We hebben ook zo dat een plaatje van monoland en wilderland zo naast elkaar. En we zitten er ook over te denken, misschien kunnen we een campagne gewoon gaan doen van, waar is het feestje? En zo van, ja, je snapt direct van in welk plaatje ja. Wil je zijn.
Ja.
Dus
ja,
daar hoef je weinig over. Dus het moet ook niet te uitleggerig worden.
Ja, nee, leuk. We zullen nog wel iets van show notes of zo maken, waar we dat plaatje misschien kunnen linken. Want die is wel echt leuk.
Ja.
Dat past wel bij de metafoor wat je net gebruikt over het huishoudboekje. Is wat jullie doen, eigenlijk boeren een business, een verdienmodel geven voor die biodiversiteit.
Ja.
Hoe gaat het daarmee?
Ja, dat gaat goed. Dus dat was inderdaad de kern van wat we zijn gaan doen. Is eigenlijk zorgen dat, als je dus in Nederland kijkt, ja, de grootste landgebruiker heeft niks met natuur. Of niks met biodiversiteit even op dit moment. Terwijl stiekem hebben ze dat heel erg. Omdat ze er geen geld aan verdienen. En omdat ze misschien sowieso niet zoveel geld verdienen, boer. Onze theorie een beetje, of onze filosofie is vanuit Common Land gekomen. Van ja, als je natuurlijk kapitaal en financieel kapitaal hand in hand kunt laten gaan. En dus dat je geld kunt verdienen. En terwijl je geld verdient, je eigenlijk meer natuur creëert. Ja, dan heb je in de kern eigenlijk een heel duurzaam model te pakken. Omdat je dan, ja, hoe groter je wordt of hoe meer je gaat doen, hoe meer automatisch meer natuur er terugkomt. Zonder dat je afhankelijk bent van filantropisch geefgeld of zo. En dat is natuurlijk heel vaak, wordt natuurherstel nog in die hoek gezien. Maar ja, als dat dan een keer optroopt, ja, dan jammer.
Ja.
Het natuurproject.
Zit natuurlijk ook wel een spanningsveld misschien met dat sommige dingen gewoon waardevol zijn zonder dat je er geld mee kan verdienen.
Klopt, en dat
dus
is heel...
Kun je daar ook tegenaan
lopen? Ja, dat is heel lastig. Dus bijvoorbeeld wij hebben nu, dus we zeggen natuurherstel om je vingers bij af te lekken. Dus wij eigenlijk discrimineren wij op eetbare inheemse soorten. Hè? Dus wij optimaliseren alles wat we doen voor biodiversiteit. Dus dan kom je al snel uit op inheems en niet monocultuur. En wij hebben dan gekozen om met eetbaar. Omdat liefde gaat door de maag. Hè? 3 keer per dag kun je... Dus het is heel intiem. Dus dan, nou, laten we die relatie met de natuur nou maar eens via de voeding terugbrengen. Maar er zijn natuurlijk... En dus zo, doordat wij heel veel verschillende eetbare soorten in onze producten hebben, krijgen die weer een plek in het landschap. Nou, zo werken we. Nou. Maar al die giftige soorten, ja, die stimuleren wij niet op dit moment. En dat is natuurlijk ook interessant. Terwijl, ja, als je naar biodiversiteit kijkt, ja, of je nou eetbaar bent of niet. Ja, zo van de inheemse planten, ja, die horen hier gewoon. Dus daar zit een inderdaad zo van, ja, je kunt niet alles verwaarden in geld. Nou, die hebben wel het idee om ooit ook een soort rewilding projecten en andere dingen te gaan doen. Dus ons doel is niet eetbare natuur. Ons doel is gewoon natuur herstellen. En daar zijn we super pragmatisch in. En nu doen we het toevallig met thee en eet en drink. Maar uiteindelijk hebben we ook wel plannen om dat met andere dingen te doen. Zodat je ook, ja, gewoon ook wat meer rust bij wijze van spreken in het landschap kan creëren. En dat alles kan groeien, ook al is het giften. Maar inderdaad, het is heel moeilijk om de waarde van schoon drinkwater uit te drukken in. En dat is sowieso ook lastig voor wat wij doen. Omdat we, ja, zeg maar, we genereren wat economische waarde. Maar misschien genereren we wel veel meer maatschappelijke waarde om allerlei fronten. En ja, dus het is op zich ook niet erg om dat niet allemaal te vangen. Maar het moeilijke is dat wij concurreren met merken en bedrijven die nul maatschappelijke waarde genereren. En eigenlijk juist zo goedkoop zijn doordat ze dat niet doen. En eigenlijk maatschappelijke kosten. Hè, dus verlies van biodiversiteit in hun product verankerd hebben. Dat is eigenlijk het. Maar inderdaad, het is super filosofisch om zeg maar, een verdienmodel aan natuur te hangen. Ook omdat soort van, ja, economie en ecologie, dat is het gespannen voet. Dus het gaat over. Maar ja, aan de andere kant, ja, het is weer het huishoudboekje en het huis. Je moet het huis dienen met je huishoudboekje, eigenlijk. Zo proberen wij het. En dat lukt best aardig, eigenlijk. Maar ja, natuurlijk, er zitten ook weer grenzen aan. Maar ja, dat is dan. Zien we dan wel weer.
ja, precies. Stap voor stap.
Ja, precies. Het is redelijk. Maar dus ook wat het vrienden. Dus boeren vinden het heel fijn. Want die verdienen echt een soort van. Ze verdienen bij ons veel meer geld dan zeg maar al die commodity granen of dingen. En voor ons, daardoor is het weer lastig. Ja, dan zijn onze producten duurder. Maar aan de andere kant, het gaat goed. Dus het soort van hoe meer en we groeien. Dus dat is goed. En we willen graag met meer boeren werken. Maar dat kan dus alleen als we meer, ja, als meer mensen onze producten eten en drinken.
Ja, want er is, waar is een grote tekort aan? Regeneratieve boeren of mensen die de producten kopen?
Mensen die de producten kopen, eigenlijk. En eigenlijk, dus daarom is het, wat we net al zeiden, van het verhaal van biodiversiteit is ingewikkeld. Ja, maar misschien begint CO2 een beetje mainstream te worden. Maar dat er dan ook nog iets met de natuur aan de hand is, dat is wel weer van, oh jezus, ook dat nog. Maar wat wij dus zien is dat, ja, dus boeren willen heel graag, zeg maar, het is heel duidelijk dat de manier zoals het nu gaat in de landbouw, dat weet iedereen dat dat niet de toekomst is. Dat weten boeren zelf ook. En ook de boeren die er tegen protesteren. Ze protesteren omdat er gebrek is aan perspectief. En wij zijn aan het kijken of hebben een perspectief. En we zeggen ook niet, we hebben niet de oplossing, we hebben misschien een oplossing. En laten we samen kijken hoe dat wilderland eruit ziet. Hè? En laten we daarin kleine stapjes zetten. En daar staan erg boeren vinden dat te gek. En die staan heel erg in de rij zelfs bij ons. En van super gangbaar tot super diehard permacultuur, voedselbossen. We werken met iedereen in dat spectrum. En dat vinden we ook super leuk. Maar het gaat er, je ziet het bij iedereen, dus boeren, van ja, het lijkt me te gek om super duurzaam, regeneratief, ecologisch, maakt niet uit hoe je het noemt, te boeren. Maar als het niet gekocht wordt, ja, dan houdt het snel op. En zo is, dus dat is het perspectief wat eigenlijk het belangrijkste is. En de doelgroep van mensen die lokale regeneratieve producten koopt, die groeit iedere dag. Dus dat is heel mooi. En wij groeien ook, dus het gaat eigenlijk hartstikke goed. En wij willen ook graag organisch groeien. Hè? Dus we willen niet in één keer met hele heftige campagnes heel Nederland overspoelen. Omdat ik denk dat daar nog niemand voor klaar voor is. En laat het maar rustig aangroeien. Maar dus, en over die markt, dat is wel het meest interessante. Want we werken bijvoorbeeld ook met een voedselbos uit Rijswijk. Die zijn 10 jaar geleden begonnen. Echt een prachtige, nou ja, Biggest Little Farm-achtige situatie daar inmiddels. Want al die fruitbomen, notenbomen zijn allemaal vol productief. En zij hebben de afgelopen jaren vooral alleen of een beetje geld verdiend met een vergaderruimte. Omdat, ja, dat is een beetje het nadeel bij zo'n voedselbos, is dat het niet direct geld oplevert. Omdat het altijd meer tijd nodig heeft. Het is meer een lange termijn ding. Maar ook voor hun is het van, ja, er wordt bijna niks afgenomen. Hè? Dus het is heel lastig om je, we hebben zoveel kilo noten en zo, dit en dit en dit. Heel veel verschillende dingen. Ja, zie die allemaal maar eens te verkopen. En daarbij is het ook van, ja, als we niet binnen een paar jaar daar een goed verdienmodel voor vinden, dan moeten we het weer verkopen. Ja, en dan verkopen we het aan een boer die al die bomen om gaat zagen en er weer maisakker van maakt. Zeg maar, of die daar op gaat verbouwen waar markt voor is. Dus dat is de echte grote uitdaging om. En natuurlijk, dus wat ik al zei, het is heel moeilijk, want je concurreert zeg maar met goedkoop bulk uit monoland. En je probeert super ecologisch verantwoorde lekkere hazelnootjes en kamillekopjes en andere kruiden uit wilderland te verkopen. Maar eigenlijk als je als consument een hazelnoot uit een monocultuur in Turkije laat zien of uit Italië, En een hazelnoot uit een heel schattig voedselbos in Rijswijk. Ja, het verschil zie je niet. Maar totdat je naar de prijs kijkt. Oh ja, 20 cent en 4 euro of zo. Huh? Wow.
En proef je het verschil?
Ja, dat wel. Die hazelnoten zijn echt ziek lekker bij hun. Dat was echt, dat was gewoon wow. Dus nee, dat proef je zeker. Maar dat, en dat is ook weer misschien een beetje het probleem met de Nederlander. We zijn niet de meest fijnproevigste. Ik zag de laatste mooie column van Joris Beidendijk, die eigenlijk de geschiedenis van de Nederlandse eetcultuur samenvatte. Die zei, we exporteren de lekkere dingen en importeren goedkope, smaakloze dingen die voor ons zijn. Maar nee, dus ja. Zeker de hoop zit hem absoluut in smaak. En dat is echt wel... En dat is ook wat wij wel heel leuk vinden. Wij noemen het ook culinaire biodiversiteit om die reden. Omdat er zitten gewoon superveel vette smaken verscholen in ons landschap. En hoe natuurlijker je gaat boeren, hoe beter de grond. Hoe meer nutriënten er uiteindelijk in die gewassen komen. Dus ik geloof zeker dat het over een paar jaar ook... Nou ja, er zijn allerlei onderzoeken die ook al zeggen dat regeneratief eten of eten van... betere bodems, gezonder is en smaakvoller en bla bla bla. Maar dat zijn allemaal, dus ja, zou je kunnen denken van ja, biodynamisch. Het lijkt een beetje op biodynamisch. Het is ook niet echt gelukt, even zeg maar een beetje cynisch misschien. Maar als je kijkt naar het marktaandeel, zeg maar biologisch, 3,5% marktaandeel. En biodynamisch is daar weer een flinter van. Terwijl biodynamisch bestaat al 100 jaar of zo, 100 jaar geleden door Rudolf Steiner bedacht. Dus die markt ontwikkelen, dat is de allergrootste uitdaging. Van hoe kunnen we dit verhaal, wat eigenlijk iedereen aangaat, hè, want het huis staat op instorten, maar we zijn als een soort junks, liggen op onze crackbedjes gewoon nog lekker heroïne te gebruiken.
Ja, zo zijn we aan heel veel dingen verslaafd. Wat met economie en consumptiemaatschappij te maken heeft en zo.
Ja, precies. En dat is moeilijk. Dat is moeilijk om te turnen. En aan de andere kant is het ook hartstikke leuk om ermee bezig te zijn. En het gaat zoals het gaat. Dus in die zin, wij vinden het gewoon te gek wat we doen. Dus dat het niet snel genoeg gaat, is eigenlijk geen... Ja, het is zo.
Ja, precies. Nou, het groeit wel in ieder geval, dus dat is fijn. Ja, en over smaak gesproken, of misschien ook gewoon over biodiversiteit.
Ja.
Wat is jouw favoriete wildelandproduct?
Op dit moment is dat denk ik de Into the Woods siroop. Dus we hebben samen met Sadu Soda een siroop gemaakt met allerlei boomonderdelen. Dus er zit eikenbast en... dennetoppen en populiere knoppen en eigenlijk allemaal doodnormale ingrediënten van bomen. En het is echt een soort van bossige houtzagerij smaak. Het is super lekker. En het heeft ook iets frissigs door die dennetoppen. Die heeft iets zuurigs in zich. Echt heel erg lekker. En ook we maken ook kombucha van onze theeën. Bijvoorbeeld kombucha van kamille is ook echt waanzinnig. Het wordt een soort ananasdrank. En wat ook heel vet is, echt de betere restaurants in Nederland. Dus we hebben twee Michelinsterren tenten en andere Michelinsterren tenten. Die ook deze dranken schenken. Dus dat is los van dat wij het lekker vinden. Vinden dus ook mensen met verstand van smaak het ook lekker.
Dat is wel.
Maar er is zoveel. Of een beetje, ja, ook zoals Noma naar de wereld kijkt. Hè, van zo gewoon hyperlokaal kijken welke smaken daar te vinden zijn. En dat is super leuk. En je blijft je verbazen over hoeveel lekkere dingen er verscholen zitten. En echt niet alles is lekker hoor, als je het gaat wild plukken. En de meeste dingen zijn vies. Maar heel veel dingen worden echt lekker als je er een beetje je best voor doet om het een beetje fermenteren of combineren.
Ja, dat vergt natuurlijk wat werk. En we hadden het net ook al over van dat die hazelnoot niet even duur is of even goedkoop als die monocultuur hazelnoot. Jullie producten of de thee is ook niet aan de goedkope kant.
Nee.
Je krijgt er wel heel veel voor, want het is en lekker. En het is, zo probeer ik het al vaak te zien, een soort donatie aan de natuur.
Ja.
Maar ik blijf het soms toch lastig vinden... om het ook echt te kopen. Aan de ene kant wil ik investeren en vind ik het belangrijk. Maar aan de andere kant, als ik dan in de winkel sta, dan heb ik soms toch moeite om dan duurder product te kiezen.
Ja, klopt. Heb ik ook.
Hoe doe jij dat?
Ja, ik vind dat ook echt een groot dilemma. Omdat ik inderdaad, ik probeer ook in mijn consumptie en letterlijk, ja, probeer, want het lukt niet, de betere keuzes te maken. En het is heel frustrerend inderdaad, want dan zit je weer met je goede gedrag die hele verantwoorde koffie te kopen of die hele verantwoorde thee of weet ik veel wat. Maar dat je het ook, ik begin er zelf zo bijna, dat ik denk van ja, ik heb die ondergrens nooit gevraagd. Even over koffie of chocolade. Ik heb nooit gevraagd om slavernij, chocola en ontbossende koffie. En waarom, waarom is het ons aangeboden? En waarom wordt het nog steeds als alternatief gepresenteerd? Want ik zou het helemaal niet erg vinden als er alleen maar te verantwoorde producten aangeboden worden. Want je gaat automatisch daar dan minder van kopen. Of heb je dat dilemma niet? Want dat dilemma is net als dat er pakken melk van, laten we zeggen, 60 cent, 70 cent tot aan 3 euro aangeboden wordt. En dat je, ja, het zijn allemaal pakken melk. En inderdaad, je moet een soort van zieke expert zijn om te weten wat je dan moet kopen. En dat maakt het lastig. Omdat je ook, ja, en alles is ook hartstikke duur. Maar wat ik merk, ik ga steeds vaker naar de Odin. En dat vind ik echt een heerlijke supermarkt. Om allerlei redenen. Maar ook omdat ze daar, of dat het voor mijn gevoel, wat ze daar aanbieden. In ieder geval de betere keuze is. En dat geeft een hoop rust. omdat je dan dus niet meer verleid wordt om, zou ik die komkommer pakken? Of zou ik de bio-komkommer of toch die in de bonus pakken? Maar dat je daar gewoon, dit is blijkbaar wat een komkommer moet kosten. Ik merk dat ik dat fijn vind, maar ik merk ook dat ik het irritant, want ja, zoveel verdienen wij ook niet. Maar dat ik het ook irritant vind dat je dus je boodschappen heel veel duurder. Maar dus het is, ik probeer het zo dus ik weet dat het gaat niet. Dus ik weet dat het niet perfect is wat ik doe, maar ik probeer daar wel. En wat ik dus merk is dat als je dus die betere keuze qua eten doet, is dat het echt veel lekkerder is. Dus ik vind het goed. En fruit bij de Odin echt super lekker. En mijn vriendin, die is daar minder vatbaar voor. Maar laatst hadden we één gerecht eerst met alleen maar ingrediënten van de Odin gekocht. Heel veel bonen en het is echt lekker. Wat echt van, wow, lekker. Toen had ze bij de Albert Heijn gekocht. Toen zaten ze altijd echt van, dus echt een soort, of nou niet, maar gewoon vlakker van smaak, meliger. Ja. En dat, daar word ik wel weer heel enthousiast van. Dat je dus het echt, zeg maar, het echt proeft.
Ja.
Alleen, ja,
oh,
het
leuk.
Blijft, dat is, ik vind dat daarom, prijs is zoiets ingewikkeld, want het is, en dat is ook wat ik het moeilijke vind aan supermarkten, en dat is ook waarom wij met Wildland eigenlijk niet supermarkt in willen, omdat de enige verleider in de supermarkt is prijs. Snap je? En dat is het enige knop waar de supermarkt eigenlijk aan draait, door kortingen te dwingen, omdat wij daar allemaal zo vatbaar voor zijn. Ik zeg, oh cool, 1+1 gratis. Ah ja, beter. Nee, zal ik die wel? Nee, ja. Maar dus ja, nogmaals, ik begin wel soms een beetje moeite te krijgen met die ondergrens die dan dus eigenlijk niet blijkt te deugen. En laatst hoorde ik ook een mooie podcast over Jumbo, BNR, podcast over Jumbo. En daar zat ook een soort supermarkt. Die zei ook eigenlijk, ja, er zijn 10.000 artikelen in een supermarkt. Geen van al die artikelen deugt. En toen dacht ik, oh ja, dat is ook wel eigenlijk waar. Zo van, het is allemaal te goedkoop. Zeg maar, er zijn, als je gaat kijken, is er altijd ergens iets waar het... Maar dat, en dat ik ook weer denk van, fuck, hoe kut. En dus ik vind het, ik heb een haat-liefde verhouding met duurzaam kopen. Of tenminste, wel liefde, maar ik merk dat ik het lastig vind hoe moeilijk het is. En complex. En dan ben ik zeg maar ook nog iemand die me erin verdiept en de Fork Ranger volgt en Keurig, al die dingen. En echt, zeg maar, heel veel leest hierover. En ik wil nu Regenesis aan het lezen, super interessant. Dat ik denk van, oh ja, en ik vind het al echt moeilijk. Terwijl ik me ook wel weer beschouw als iemand die er, ik ben er fulltime mee bezig, zeg maar, met duurzaam voedsel.
Ja.
Nog steeds is het ingewikkeld, kun je nagaan hoe dit voor anderen is.
Ja, nou, dat is ook wel gewoon een goed besef van, je kan het ook niet perfect doen.
Zeker niet.
Maar het blijft wel soms frustrerend inderdaad.
Ja, en dan is het weer fijn om naar de voorkeur te gaan. Oh ja, inderdaad, minder beef eten. Oh ja, dat is ook al gewoon... dat is de bottom. Oh ja, top.
Ja.
Oh, fijn, doe ik het gewoon een beetje goed.
Ja. Wat is jouw favoriete stukje wilde land bij jou in de buurt?
Oh, nice. Ik woon in Amsterdam en het Rembrandt Park vind ik echt een heerlijk onaangeharkt park. En dit vind ik echt, dus dat is een fijn stukje. Ik hou er ook wel van om gewoon, er is ook een boek en dat proberen we al een hele tijd te krijgen, maar dat is overal uitverkocht. Dat heet The Natural History of Vacant Lots. En eigenlijk zeg maar stukjes braakliggend terrein waar groeit wat er uit zichzelf opkomt. Dat vind ik ook fascinerend, omdat daar dus, ja, dus zeg maar de verlaten stukjes land waar dan het bruist van het leven. Dat is eigenlijk zo. Of nu ook gewoon, ja, gewoon een soort van, jij volgt ook Nature is Metal. Ik vind het dan ook te mooi om te zien dat je op de, zeg maar, op de meest onmogelijke betonnen plekken, waar dan een soort van één klein kamillebloemetje zo. Dat ik denk, Nature is echt metal. Dat zeg maar een plantje, zeg maar, door zo'n 7 centimeter dik asfalt toch zijn weg vindt. En daar gewoon bedenkt, en ik ga hier bloeien. Dus zo geniet ik eigenlijk heel erg van die onkruiden die op de meest menselijke plekken toch hun plek claimen. En dan zit ik van, oh nou, echt respect voor deze een soort van echt de meest erbarmelijke omstandigheden. Hebben ze toch hun wortels de grond ingekregen.
Ja, natuur komt altijd terug.
Ja.
Als het maar, ja. En vind jij Nederland mooi?
Ah, goeie. Ik vind Nederland heel erg mooi. Maar ik begin wel af en toe die... er zijn echt super mooie plekken. Maar ik begin het ook soms wel eens moeilijk te vinden om zeg maar zo'n grote monocultuur. Dus dan, laatst was ik ergens, hadden we bij een boer waarmee we werken, een beetje gefilmd. En echt, hij stond midden in zijn land en de vlinders vlogen door het beeld. En het was echt wat ik dacht, zo vet. En dan daarna reed ik door en toen dacht ik echt, oh zo vet. En het is super kleinschalig en helemaal maar wel hoopvol. Maar toen reed ik door terug naar huis en dan langs zeg maar zo kwartier lang net gemaaide akkers, maar gewoon niks leefde. Toen dacht ik wel zo, het doet zo, zeg maar, we hebben nog zo'n lange weg te gaan. En dan vind ik het niet mooi. Maar ik vind het dus wel, als je dus eenmaal gezien hebt hoe snel natuur zich kan herstellen, en dus even dat kamillenplantje wat zich tussen een laag asfalt door heeft gevormd, dan vind ik het wel eigenlijk, het is dus heel hoopvol en dat vind ik er heel mooi aan. En als je dus ook ziet hoe, ik vind het Nederland wel mooi.
Ja, ik snap wel wat je zegt, ik herken dat heel erg. En ik heb een keer iemand gehoord, die had daar een woord voor, die noemde dat landschapspijn. Er zijn hele mooie stukken, maar er zijn er ook echt veel plekken in Nederland waar je landschapspijn ervaart als je met die ogen ernaar kijkt.
Ja, klopt. Dus inderdaad, het is maar met welke ogen je kijkt inderdaad, en dan opeens ga je iets heel anders zien. En ook inderdaad, als je dus, dat is denk ik vooral doordat wij ook zo vaak de voorbeelden zien door de boeren waar we komen, dat het gewoon kan. Hè? Het kan gewoon op een nog mooiere en nog gezondere, vettere manier. En dan is het, dus daarom is het alleen maar hoopvol dat het, en dat het is denk ik een kwestie van tijd voordat het beter zal gaan. Dus het voelt ook een beetje als het dieptepunt waarin we nu zitten. Dan denk ik, ja, top, let's go up.
Ja, precies. Dat is wel een goed perspectief.
Ja.
Wij zijn allebei fan van Alistair Humphries, naast ook Nature is Metal.
Ja.
Jullie verkopen ook zijn boek Microadventures op jullie site.
Zeker.
En hij heeft ook een podcast, Living Adventurously. Dat is een beetje inspiratie voor deze podcast, waarin hij allemaal mensen interviewt over avontuurlijk leven. En hij heeft ook een set kaarten met allemaal vragen erop. Dus dat idee heb ik een beetje gestolen met een paar vragen over duurzaam eten en leven.
Leuk.
Dus daar wou ik er nog een paar van doen. Dus ik heb hier gewoon een stapeltje. Ik pak er gewoon random eentje eruit. Wanneer heb je voor het laatst iets gegeten wat je zelf hebt geoogst?
Gisteren. Ik heb, ja, dus,
Ben, ben jij wel de goeie om die vraag te stellen, natuurlijk.
ja, ik, ja, gisteren met snijbiet en andere groenten en kruiden. Zij hebben ook een abonnement bij een soort buurtboerderij waar je zelf mag plukken. En ook deze tijd van het jaar groeit er iedere week weer iets nieuws. Ik ben ook wel, dus bijvoorbeeld gisteren ook lindenblaadjes, gewoon van lindenboom. Gewoon om ze, oh ja, hoe proeft dat nou? En oh ja, soort sla. En
Oh, lachen.
stop wel veel wat ik pluk in mijn mond.
Ja, nou nee, leuk. Ja, dat moet ik ook nog meer gaan doen. Of leren ook wel misschien.
Ja, het is echt superleuk om te leren.
Nou, dan even kijken. Volgende vraag. Wat is een lekker toetje om zelf te maken als mensen bij je komen eten?
Oh, wauw. Ja, ik maak dan eigenlijk nooit toetjes. Omdat ik, mijn vriendin houdt heel erg van toetjes, maar voor mij is toetje niet een. Maar ja, ik heb de Smaakbijbel, dat is ook een van mijn favoriete boeken. En daar was ik aan het opzoeken wat zeg maar combinatie met jeneverbes zijn. Toen zag ik rabarber jeneverbes. En ik denk dat rabarber jeneverbes echt wel een super lekker toetje kan zijn.
Ja.
Dus dat is het antwoord. Rabarber jeneverbes.
Ja. En waarom was je op zoek naar iets met jeneverbessen?
Ja, dus jeneverbes is ook een inheemse plant. En we gaan mogelijk ook gin maken van poekwijd en dan jenever. Nou, en hier moet jeneverbes en gin. En we hebben ook nog zwarte bessen takken, want die smaken ook naar cassis. En ik zoek nog een manier om die zwarte bessen takken ook een product te geven. En nu is het idee om die tak in de gin fles te doen, als een soort van vette. En dat het zo langzaam dat hout ook die smaak infuseert aan de gin. En toen was het extra vet om te zien dat jeneverbes en zwarte bes ook in de smaakbijbel als combinatie staan.
Oh.
Toen was het helemaal, ja, vet, dit moeten we doen.
Ja, oh cool.
Ja.
Leuk.
En jeneverbes is weer bijna uitgestorven in Nederland, dus het is ook. Dus dan vinden wij het weer extra vet om te kijken van ja, hoe vet als we die jeneverbes weer een plek in het landschap kunnen geven zonder dat die kapot gaat aan de stikstof.
Ja. Mooi. Even kijken. De volgende vraag. Iets heel anders. Wat is een aankoop onder de 100 euro die jouw leven echt heeft verbeterd?
Ja, ik heb zo'n plaatstalen pan van de Beyer of de Bouyer, ik weet niet hoe je ze heet. Maar sinds ik die heb, dus ik had ooit een keer gehoord dat dus anti-aanbaklagen duivels zijn.
Ja.
toen de, nou, en ik had al die de Beyer, en toen, maar sinds ik met die pan kook, echt zeg maar crispy wordt echt crispy. En je kunt zeg maar ook echt, zeg maar als je een ei bakt, gewoon dat lekkere krokant, zeg maar, je kunt veel heter bakken. En dat heeft mijn leven. Ja, ik vind echt elf. Zuurdesembrood opbakken met olijfolie in zo'n pan. Oh. Perfect. Maar het is iets ingewikkelder dan een anti-aanbak, omdat het aanbak, je moet zo'n laag inbranden en zo.
Ja.
Maar ik kan hem eigenlijk echt iedereen aanraden. Omdat het, je kunt heter bakken en daardoor lekkerder je eten maken.
Ja, oh, flink.
Maar die zijn helemaal niet duur ook, anders. 40 euro of zo. Dus onder de 100 euro. En, maar ja, dat is echt eentje waarvan ik iedere keer nog wel, oh yes, dit is de pan. En wat ik ook fijn vind aan die pan, ik heb namelijk een tijdje ook gehad dat ik dan na een tijdje ga je soort van een beetje houden of zo van een object.
Ja.
En dan is het heel jammer als hij dan van slechte kwaliteit was, als hij dan soort van ik had zo'n ander pannetje, daar liet het handvat na een tijdje los. Dat ik dacht van, ah, wat kut. Nou, en die plaatstalen pannen, die zijn zo oerdegelijk dat het nu al zo voelt van, ja, als ik jou niet kwijtraak, zeg maar, dit is gewoon for life.
Ja.
Dus dat vind ik er ook prettig
aan. Oh, mooi. Heel
als
cool.
Ik, zeg maar, iets van, iets, zeg maar, eigenlijk hou ik van dingen als ze simpel zijn, kwalitatief en ja, goed werken.
Ja.
Is het dan.
Ja, en als ze dan ook nog goedkoop zijn, dat lukt niet altijd, maar dan is het helemaal
ja,
in.
Ja, ja. Zeker. Ja.
Oké, even kijken. Nog eentje. Oh, deze is wat dieper. Ben je tevreden met je leven?
Oeh. Ja. Ja, zeker. Ja. Ik ben heel tevreden. Ja, alles is komt goed. Dus ik bedoel, er kunnen altijd dingen beter. Hè? Dat is ook de vraag eigenlijk niet. Maar ik ben heel tevreden. Ja. Mag niet klagen.
Ja. Nou, mooi. Even kijken. Ja. Doen we er nog eentje? Oh. Met welk aspect van duurzaam leven heb jij het meest moeite?
Ja, het meest moeite heb ik met de onduidelijkheid over een hele hoop dingen. Pieter, is dat het... Ja, dat. Dus dat er, en dat er nog zoveel... Dus de dingen die wel duidelijk zijn, dat die maar doorgaan. Dus dat de dingen die dus objectief niet deugen... dat we die met z'n allen nog... spotgoedkoop binnen 10 minuten in huis kunnen halen. Zo. Ik denk, hè? Waarom dan? Dat vind ik er... En misschien is dus het moeilijkste wel dat het dus allemaal zo op onszelf aankomt. Wat is ook logisch is. En een soort van, ik wil hier een soort zielig doen, want dat is het helemaal niet. Maar daar heb ik wel moeite mee soms.
Ja. Ja, dat is wat je zegt inderdaad ook. Van de dingen... Omdat dingen... onzeker zijn of onduidelijk of niet helemaal vaststaat wat dan de beste oplossing is, dan
ja.
Blijft de status quo, die wel gewoon heel duidelijk is dat die slecht is, blijft dan bestaan, omdat het gewoon
ja,
normaal
precies.
Is geworden.
Ja. Ja, ik ben dan nu dan Regenesis aan het lezen, het super interessant boek. En daar worden weer zoveel dingen, en dat is heel fijn, zeg maar, ik hou ook van die kritiek, en er worden weer zoveel dingen, zeg maar, dat oh ja, hè, die zegt weer dit. En ik geloof het. En dus ik denk ook wel dat het echt wel die kant op moet. Maar dat je denkt van... Alan Savory, die zegt holistic grazing. Supergoed. En dan zegt George Monbiot... Nee, is het bullshit. En dan denk ik... fuck. Oké, moet ik dan nu jou geloven... totdat er straks iemand zegt die zegt... Oh, George Monbiot zegt is bullshit. En,
ja.
En moet ik die... Dat vind ik er van, En dus kan er een keer iemand opstaan die het wel weet?
Ja,
in plaats van, zeg maar, dat de meest charismatische TED-talk waar wordt.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk lastig.
Ja.
En aan de andere kant, en wat ik er misschien dus eigenlijk zou willen, is dat dan iedereen zegt van, ja, ik heb een super charismatische TED-talk, maar ik weet het eigenlijk ook niet. Dat zou ook al heel fijn zijn. Terwijl er worden zoveel dingen... Misschien is dat het eigenlijk. Er worden te veel dingen als waarheden gestempeld. En dan loopt er een hele volksstam achter die waarheid aan. Totdat er weer iemand anders zegt... Nee, wat ik zeg is waar. En dan, moeten we dat...
Ja.
Terwijl, stop met waarheden verkondigen als het dus niet waar is.
Ja.
Of een deel van de... Of zeg, het is gewoon zo complex... En sta open, zeg maar, voor nieuwe inzichten. Dan gaat die hele kudde ook niet zo. Oh, we moeten niet met z'n allen grass-fed beef eten. Dat is goed. Totdat de Fork Ranger zegt, nee.
Ja, dat zijn ook wel de ingewikkelde onderwerpen waar het lastig is om een duidelijk standpunt
te hebben. Ja, dus ik sta ook daarom wel gewoon open voor het soort van... Oh, top, als dit voorschrijdend inzicht is, dat is ook allemaal niet erg.
Ja.
Maar dat maakt het niet makkelijker, laat ik het zo zeggen.
Nee, precies. Ja. Voordat we afsluiten, nog even over die Nature is Metal. Dat is toch een leuk iets, omdat wij dat allebei al volgden, los van elkaar volgens mij ook.
Ja, klopt.
En even voor diegenen die dat niet kennen, het is best wel gruwelijk, letterlijk.
Ja.
Met allemaal...
Ja, het is een Instagram-account. Nature's Metal.
Met filmpjes en foto's van hoe metal de natuur soms is. En je noemde een heel mooi voorbeeldje met dat bloemetje. Maar heel vaak is het ook gewoon zebra's die worden opgegeten door leeuwen en allemaal dat soort dingen.
Ja.
Heb jij een favoriete filmpje of iets van dat de
kaart... Ja, eigenlijk is het soort van hoe gruwelijker dat ik dan in het begin dat ook echt moeilijk vond, maar dat je na een tijdje eraan went en dat ik ook denk van, inderdaad, nee, niet wegkijken, want dit is gewoon Maar er is één filmpje geweest, maar ik vind vaak die uitleg ook heel goed van hem erbij, omdat hij een beetje duidt van ja, je ziet hier een zwangere leeuw die aangevallen wordt en dat kunnen wij als mensen allemaal heel zielig vinden, maar in de natuur is dat heel, ja, blijkbaar heel normaal. Maar dat hij dus ook zegt van ja, keep nature metal. En ook, ja, dat is ook zo, van, we moeten echt oppassen dat wij met onze empathische maatschappelijke brilletjes, menselijke maatschappelijke brilletjes gaan kijken naar dingen die ons helemaal niet aangaan. En dat vind ik iedere keer, dus eigenlijk vind ik het iedere keer de leukere filmpjes als je er iets van leert over hoe de natuur werkt. En dat vind ik er, of over, je hebt één filmpje waarin echt een soort van super lange struggle van een krokodil is die een of andere prooi in het water probeert te sleuren. En het is echt een heel gevecht tussen leven en dood. En nou, het duurt gewoon misschien wel een kwartier, dat filmpje of zo. En nou, iedere keer, oeh, gaat dit beest eronder. En dan komt hij toch wel op de kant. En uiteindelijk wint dat beest het van die krokodil. Dus die krokodil trekt zich terug in het water. En dat beest strompelt overwonnen. Dan zit je wel, ja, het is je gelukt. En dat, die strompelt zo langs die oever de bosjes in. En wordt gewoon pats door een jachtluipaard in één keer afgemaakt. En dat is wat, nou nee! En dat je dan onderleest van ja, dit is wat er heel vaak gebeurt in de natuur. Je hebt zeg maar ieder je wacht zo zijn moment af. Dus dat jachtluipaard, die zat alleen maar zo daar te wachten van, oeh, ik zie hier een battle, ik hoor allemaal geluid, kijken wat er is. Oeh, hey, beter, die krokodil heeft het voorwerp. Ik zie hier een kreupel beest. En wij denken dan, heeft gewonnen. Maar ja, een kreupel beest overleeft het sowieso niet langer dan een dag, zeg maar, in de wilde natuur.
Ja.
En dat je dan weer denkt, oh ja, fuck, zitten wij allemaal maar. Ja, hij heeft gewonnen. Terwijl, je noodlot was al getekend.
Ja.
Dus het is echt een heel ander perspectief op onze manier van leven. Dat vind ik er, blijf ik er fascinerend aan vinden.
Ja. Ja, het zet je ook weer even stil bij, ja, wij snappen het ook niet allemaal, de natuur. Nee. En dat moeten we dus ook niet, maar we moeten het gewoon een plek geven.
Ja, mooi. Ja, precies. En keep it metal. En je moet helemaal realiseren, het is metal nature.
Ja.
Het is niet lief. Het is niet schattig. En het is ook niet altijd leuk, natuur. Dus we moeten het ook niet verheerlijken. We moeten het ook niet romantiseren. Want het is, er zitten ook hele, in onze ogen, nadelige dingen aan. Maar laten we het vooral accepteren dat het zo is.
Misschien moeten we dan naast een wilde voedselland nog een stukje hebben wat we gewoon helemaal wild metal laten. Een battle-land hebben.
Ja.
Ja, misschien, ja, Oostvaartspassen is misschien wel soms ook wel een metal land.
Zeker.
Absoluut, maar ja.
Ja, nee, daarom. Dit is keep nature metal. En dus inderdaad met Wildeland proberen wij een eerste stap te zetten naar die, nou ja, die relatie tussen ons en de natuur anders te doen. Maar zeker dat, ja, rewilding stukken gewoon teruggeven aan de natuur is absoluut een ding. Maar oh, jij moet weer niet ten koste gaan van landbouwgrond. En hier begint een hele ingewikkelde. En hier kun je heel veel comments op loslaten.
Ja,
omdat het allemaal naïef en niet zou deugen. Maar,
ja.
En dan wordt het weer vet ingewikkeld.
Ja. Nou ja, we kunnen wel in ieder geval stappen zetten. Recepten
zeker.
En theetjes kopen. Dus daarbij als laatste vraag.
Ja.
Wat is jouw lievelings Fork Ranger recept?
Oeh, dat is mijn lievelings, is de smoky chili. Heet die smoky chili?
Ja.
Ja, dat is echt mijn all-time favorite.
Leuk.
Het is super lekker.
Ja, grappig. Dat is ook eentje die we natuurlijk overal aanprijzen, maar goed om te horen dat die...
Ja, en er zijn wel, ik heb wel een top 10 met favoriete recepten, dus dat is...
Ja, leuk.
Regelmatig komen die terug bij ons thuis.
En waar kunnen mensen heen als ze meer willen weten over Wildeland?
Als je meer wil weten over Wildeland, kun je naar wilder-land.com of op Instagram Wilderland opzoeken. En dan kun je eindeloze grasduinen in verhalen die we maken, filmpjes die we maken, of onze producten kopen en proeven.
Ja, wat ik laatst nog geproefd heb, die ik echt super lekker vond, was de Holy Smoky kombucha.
Oh ja. Ja, ja.
Ja, echt een leuk alternatief op bier drinken ook.
Zeker, ja, dat is eentje die in de gewoon twee Michelin-sterren tenten geserveerd wordt. Dus
kijk.
Daar zijn we erg blij mee.
Kun je gewoon zo'n huis halen, leuk.
Ja, precies, kun je gewoon een huis halen.
Ja. Dankjewel voor het leuke gesprek. En we gaan vast nog een keer verder kletsen over Nature's Metal en Wilde versus Monoland.
Absoluut. Leuk. Dankjewel. Leuk gesprek.
Voor het genoemde lievelingsrecept en de show notes kun je naar forkranger.nl/podcast. Op onze website vind je ook meer informatie over Forkranger. We hebben een kookboek, seizoenskalender en een app waar je quizvragen beantwoordt en daarmee recepten ontgrendelt. Ga naar forkranger.nl. Als je deze podcast leuk vindt, mag ik je dan vragen om een review te schrijven, door te sturen naar vrienden of een screenshot te delen op social media. Het maakt echt een verschil. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.